Met Michiel. Special. Guns N' Roses. Appetite for Destruction. 3FM. Welcome to the jungle. In de jaren 80 richtte Axl Rose, echternaam William Bailey, Izzy Stradlin, beter bekend als Jeff Isbell, gitarist Slash, Saul Hudson, bassist Duff McGagan, heet eigenlijk Michael McGagan, en drummer Steve Adler, dat is gewoon zijn echternaam, de hardrockband Guns N' Roses op. Die naam baseren ze op de eerdere bands waar Axl en Izzy in hebben gespeeld, namelijk de LA Guns en de Hollywood Roses. Zanger Axl is niet altijd een heftige rocker geweest hoor, integendeel. Hij komt uit een heel religieuze familie in Lafayette, Indiana. Je kunt het misschien nu niet geloven, maar als klein jongetje zong hij in de kerk en hij speelde ook al vroeg piano. Hij wint bijbelwedstrijden, geeft les op de zondagschool en wacht vol smart tot hem een wonder zou gebeuren. Maar als dat uitblijft, keert hij zich af van het geloof. Dan ontdekt hij groepen als Queen, The Eagles en Nazareth en begint met zijn dan nog drummende vriend Jeff, later dus bekend als Izzy, eind jaren 70 een punkband. Iedereen in zijn naaste country- en western-omgeving is een beetje geschokt, dus in 1979 vlucht Stradlin via een omweg naar L.A. En kort voor kerst 82 komt ook Rose bij hem wonen, na te zijn beschuldigd van verkrachting, diefstal en het aanzetten tot criminaliteit van de minderjarigen. De jongens treden op in allerlei aftandse kroegjes en brengen onder eigen beheer de cd Live Like a Suicide uit. Het geluid van Guns N' Roses is op dat moment niet het populaire geluid dat heerst. Guns zijn veel rauwer dan de gelikte hair metal die dan populair is, zoals bijvoorbeeld van Van Halen.
I used to play with this guitar player named Paul and I learned about blues and emotionalism and stuff through him and he was a big Page fanatic. And then I came to LA and I saw all these people trying to be Eddie Van Halen. And it took 5 years to find somebody who played more from the heart rather than just trying to be the fastest and trying to do this and that to be a big rock star. Oh, it's got what it takes. So tell me why.
Maar in 1984 begint de groep toch een beetje naam te maken in het glamrock clubcircuit van LA. En zo komen ze in contact met platenlabel Gavin, die de jongens uiteindelijk ook een contract aanbieden. In een zware drugsperiode wordt de simpele en ruige Appetite for Destruction cd opgenomen. Tot 3 maal toe worden nummers ervan top 10 singles. Sweet Child of Mine, Paradise City en Welcome to the Jungle. En van Appetite for Destruction worden uiteindelijk 28 miljoen exemplaren verkocht. Het succes voor de band was er echter niet in één klap. Een jaar lang doet het album eigenlijk helemaal niets. En dat gaat ook voor de eerste single, Welcome to the Jungle. De labelbaas David Gavin gelooft echter heilig in Guns N' Roses en dringt bij MTV aan op het draaien van de clip. Nou, oké dan. Eén keertje, zondagnacht om 4 uur wordt hij gedraaid. En je gelooft het niet, maar die ene nachtelijke playbeurt valt gewoon op. Playbeurt, en geloof het of niet, maar die ene keer, midden in de nacht, valt gewoon op. De clip wordt massaal door kijkers aangevraagd in de dagen erna en het wordt een hit. Welcome to the Jungle gaat over het leven in downtown LA.
Talking about the concrete, the streets, the city and basically what being exposed with to like news and everything else of the city, what it can do to you and how it can affect you.
Welcome to the jungle. Single nummer 2 van het album, Sweet Child of Mine, is een van die nummers die niet echt serieus wordt neergezet. Maar ja, het is een beetje een trucje, het is een beetje een grapje in de kleedkamer, ze jammen wat en ineens wordt het een grote hit. Gitarist Slash deed er 5 minuten over om deze meesterlijke openingsriff in elkaar te knutselen.
Some of the better songs are written kind of as a joke because there's no pressure and you can just kind of like go and it's done and there it is and all of a sudden it's on the record
and then all for one single and then you have to go out and play it
every time.
Iedereen ging ervan uit dat het nummer een soort van opvulletje zou zijn op het album, maar niets was minder waar. Het werd de eerste en ook enige nummer 1 hit voor Guns N' Roses in de Verenigde Staten. Maar Slash haat het nummer nog steeds.
And to me, when we go out and stay, it's still the most dreaded song in the set. Just to go out and play Sweet Child of Mine, just to do the very first notes. It's like, and it's like, no. I mean, it's a good song though, you know? I mean, I enjoyed the song when I listened to it. But it's not fun to play.
De tekst van Sweet Child of Mine gaat trouwens over Axel's toenmalige vriendin, Erin Everly, dochter van Don Everly van de Everly Brothers. Het grote succes van Guns N' Roses helpt nou niet echt bepaald om de toch al ruwe jongens een nette levensstijl te laten hanteren. Drank, drugs, gesloopte hotelkamers, de schandalen zijn niet van de lucht en de band staat al snel bekend als the most dangerous band in the world. Tijdens een concert introduceert Axl bassist Duff McGagan als and on bass we've got Duff, the king of beers, omdat hij ontzettend grote hoeveelheden bier weg kan hakken op een avond. Ja, mocht je dus afvragen hoe de tekenfilmserie The Simpsons aan het biermerk Duff komt met de slogan King of Beers, daar heb je het antwoord. Drank is één ding. Het drugsgebruik van de bandleden is echt een potentieel gevaar voor het voorbestaan van Guns N' Roses. En in heldere momenten zien ze het ook wel in. Bijvoorbeeld als ze het antidrugsnummer Mr. Brownstone opnemen.
It's a very sad thing, you know. We can't even hang out with these people because, you know, you go to say hi and next thing you know, the conversation turns to drugs and you go, well, I got to go take care of business because you don't want to be involved with it. And it's kind of sad because, you know, we grew up with some of these people, or at least me in LA I was out there for 7 years, last 7 years, you know, and I've, you know, lost at least 5 or 6 people that I hung out with every day. So Brownstone is just about, having a battle with it. And, you know, and wishing you never touched the stuff and trying to get away from it.
Als de band in oktober 1989 een concert geeft in LA, kondigt Axl onstage aan te stoppen met de band als sommige bandleden niet heel snel ophouden te dansen met Mr. Brownstone.
We've been dancing with Mr. Brownstone.
Door een extravagante Hollywood levensstijl in The City of Sin krijgt Guns N' Roses al snel het stempel van de ultieme LA rockband. Wat best gek is, aangezien geen enkel lid van de band in LA geboren is. Ze zijn allemaal stuk voor stuk pas op latere leeftijd uit totaal andere steden en gebieden van Amerika naar LA gekomen om het daar te maken. De tweede grote hit van het album, Top 5 in 1989, wordt in de tourbus op weg naar huis na een optreden in San Francisco geboren. De mannen zitten te jammen wanneer, volgens gitarist Slash in een interview, zanger Axl Rose de tekst van Paradise City er ineens uitgooit. Hij zingt de eerste keer Where the girls are fat and they've got big titties. Maar ja, dat komt natuurlijk door op de radio, dus hebben ze iets aangepast. Net als Welcome to the Jungle gaat Paradise City over LA, de stad waar de bandleden wonen, werken en feesten. Maar juist omdat geen van hen er oorspronkelijk vandaan komt, kunnen ze als buitenstaanders tegen de stad aankijken.
It's really funny because like none of us are from Los Angeles. And everybody like tries to label us in an LA band. We just all happen to have met there. And we were the only five guys that could have made up Guns N' Roses. I mean, we had different combinations of us in different bands, you know, throughout the time we were coming up and getting it together. And
yeah, there was like one or two of the same guys.
We couldn't, there was nobody else in LA we could have played with, so it was inevitable that the five of us would get together because that was it. I mean, there was no other combinations that were gonna work.